En wij proberen de draad weer op te nemen in Efeze. Efeze 3, waar we opnieuw terecht zijn gekomen bij dat gebed wat de apostel Paulus uitspreekt. Een gebed opdat wij zouden versterkt worden door de geest Gods in de inwendige mens. Vers 16 is dat. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Vers 17. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, enzovoort. Ik heb daar al even bij stilgestaan. Ik wil er nu nog op wijzen dat ditzelfde gebed, maar dan in een wat andere vorm al gevonden wordt in Efeze 1. Een gedeelte namelijk vanaf vers 15, waar staat: daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd er niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Een geest dus der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, zoals de nieuwe vertaling ook geeft. Want het gaat om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, zegt Filippenzen. En hier staat het ook, want prompt wordt er gesproken over zijn opstanding en de kracht daarvan, namelijk dat we zouden ontvangen verlichte ogen uw verstands of des harten, want het is toch hetzelfde, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, en dat naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, etc. Waar het dus om gaat is dat we hem zouden leren kennen, zoals hier staat, en dat we zouden leren kennen de kracht van zijn opstanding. Korter gezegd, hè, met de woorden van Filippenzenbrief. En het eigenaardige is, daar wijs ik u graag op, dat wij bij nader inzien hier in deze Efezebrief helemaal dezelfde opbouw vinden als in de Hebreeënbrief. Wat we in de Hebreeënbrief vinden, ik heb dat van de week al even met een paar woorden gezegd. Wat we in de Hebreeënbrief vinden, is dat gesproken wordt over de Christus die gezeten is, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Dan zit ik dus in Hebreeën 1 vers 3. En Efeze 1 vers 3 zegt dat Christus is in de hemel. Dat is hetzelfde dus. En dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. De aanhef, de inleiding van de brief is dus volkomen gelijk, wat de strekking betreft, niet wat de letterlijke woorden betreft, maar wat de strekking betreft aan de Hebreeënbrief. En wat we dan vinden in de Hebreeënbrief is een uiteenzetting die tot zijn climax komt, zeg ik altijd, en ik zeg het nu nog maar eens een keer, die tot zijn climax komt in de woorden van Hebreeën 4, waar in vers 14 staat: dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, en hou die woorden vast, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, dat is heus dezelfde als Christus, onze Heer Jezus Christus uit Efeze 1 vanzelfsprekend, dewijl wij dan die hoge priester hebben, laat ons dan, vers 16, want daar gaat de zin verder, er komen een heleboel tussenzinnen, maar terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zegt vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, want in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang uit de Efeze. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de hoge priester, die ook koning is dus, tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, en om geholpen te worden, niet om behouden te worden, niet om wedergeboren te worden, maar om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Om te leven uit geloof. Punt, einde van het verhaal. Climax. Nou, datzelfde vinden wij in Efeze, want daar wordt in Efeze 1 vers 3 gezegd dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Vervolgens worden die zegeningen in principe samengevat. We krijgen een korte samenvatting van de Romeinenbrief eigenlijk, als het er nou helemaal over gaat. Maar niettemin, er wordt gesproken over de zegeningen die wij hebben ontvangen, inclusief onze hemelse positie, inclusief dat wij het bijzondere erfdeel des Heren zijn, want in hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Vers 11. Dat wil zeggen, in hem zijn we inderdaad bestemd voor de hemel als eerstelingen, want die zijn bestemd voor de hemel. In hem zijn ons is ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. Vers 9, de verborgenheid van zijn wil in verband met deze tegenwoordige bedeling en zelfs in verband met de bedeling van de volheid der tijden, enzovoorts. En in hem zijn wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze toekomende erfenis, enzovoorts. Daar wordt dus, met andere woorden, wordt onze positie beschreven. Er wordt beschreven wat wij ontvangen hebben en wie wij dus zijn. Dat wij zijn uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld, of van, ja, voor de grondlegging der wereld, vers 4. En dat hij ons bestemd heeft, tevoren verordineerd heeft, om tot zonen te worden aangesteld straks in de toekomst. En dat heeft alles te maken met de speciale positie van de gemeente. Maar voordat de apostel dan in hoofdstuk 2 vers 1 begint te spreken over onze wandel, hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10 dus, voordat hij dat doet, gaat hij in gebed, opdat wij die positie zouden leren verstaan, dat wij inderdaad die geest zouden ontvangen en die geest werkzaam zou zijn in ons, enzovoorts. Maar daarna begint het verhaal min of meer overnieuw. Want zodra je over de wandel spreekt, breekt hij feitelijk af aan het einde van vers 10. Ik heb u dat voorgehouden. En er komt weer een uiteenzetting over de bijzondere positie die wij innemen, wie wij zijn. Maar nu in verband met het collectief, niet zozeer individueel, zoals in het hoofdstuk 1, maar nu zoals wij onze positie, zoals wij die hebben, als leden van het lichaam van Christus, waar Jood en Heiden één gemaakt is enzovoorts, en waarin de Heidenen deel hebben aan precies hetzelfde lichaam als ook de gelovigen uit de Joden enzovoorts. En zo leidt het dan weer tot een climax, en op dezelfde wijze, want er volgt weer, als over de wandel gaat gesproken worden, in vers 13, over het niet bezwijken enzovoort, vers zelf ga ik verder nou niet in, maar het gaat in ieder geval over praktische omstandigheden, weer gaat de apostel op de knieën, weer doet hij een gebed met volstrekt dezelfde strekking, namelijk dat we zouden komen tot de volle kennis van Christus. En dan gaat hij dus wel degelijk vervolgens uitgebreid spreken over de wandel, de levenswandel van de gelovigen, met als inleiding 4 vers 1. Ik bid u dan dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En de rest van deze hoofdstukken, de rest van de brief, houdt zich daar ook inderdaad mee bezig. Nou, de Hebreeënbrief doet het op precies dezelfde wijze. Je vindt alleen die gebeden daar niet in. Maar je vindt verder precies dezelfde dingen. Namelijk, je vindt het eerste gedeelte waarin geschreven wordt dat het inderdaad gaat om geloof. En dat men door geloof deel heeft aan Christus, deel heeft aan de verlossing, deel heeft aan de rust enzovoorts. Met als climax Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden te bekwame tijd. Een vers wat je dan zou moeten leggen naast opdat gij niet bezwijkt in mijn verdrukkingen voor u enzovoorts. En dan begint hier in Hebreeën ook het verhaal weer opnieuw. Want er wordt over wandel gesproken, maar dan wordt het afgebroken, wordt weer dezelfde draad opgenomen. Dan wordt er gesproken over Christus nu in vergelijking met Aaron, terwijl in het eerste gedeelte Christus meer in het bijzonder vergeleken werd met Mozes. Men krijgt precies hetzelfde verhaal, uitlopende op precies dezelfde dingen. De conclusie namelijk, het hoogtepunt, wat nu gevonden wordt in Hebreeën 10 vers 19. En dat begint net als hoofdstuk 4. Vers 14 met, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, Kortom, vers 21. En terwijl wij hebben een grote priester, dat is een hoge priester. Terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart tot de troon der genade om barmhartigheid te vinden en om geholpen te worden te bekwame tijd. Maar zo staat het er niet, maar dat staat er wel. U begrijpt ook dat die schriftgedeelten parallel lopen en dat tot twee keer toe in die Hebreeënbrief het verhaal verteld wordt dat gekomen wordt tot dezelfde climax. En vanaf die climax, vanaf die hemelse positie, vanaf de praktische, want dat is het, hè, vooral praktisch, vanaf die praktische positie die wij innemen, onder en voor, onderdanigheid aan, dus ook de troon der genade, en dus aan de hoge priester daarop, die erop zit, vanaf dat punt wordt gesproken over de praktische levenswandel. Na de eerste keer wordt dat uiteraard afgebroken, want daarna wordt hetzelfde verhaal nog een keer verteld langs een andere lijn. De eerste keer in Hebreeën via Mozes, de tweede keer via Aaron, dan wel Melchizedek, dat maakt weinig uit natuurlijk. Maar dan vervolgens wordt gesproken over de praktische levenswandel, dat klopt, want het einde van Hebreeën 11 spreekt daar uitdrukkelijk over. Ook over de verdrukkingen van Paulus, net als dat de Hebreeënbrief, of net als dat de Efezebrief dat deed. En vervolgens wordt geschreven in hoofdstuk 11, 12 en 13 over het leven uit geloof. Als priesters voor God, dat wil zeggen in de dienst van God. Het is maar welke term je ervoor gebruiken wil, want het maakt in de praktijk geen enkel verschil. Zodat Efeze en Hebreeën volstrekt parallel lopen. Het is ook zeer de moeite waard om die schriftgedeelten naast elkaar te leggen. Dat kost tijd hoor, want je hebt nog flink tijd nodig om die gedeelten in je op te nemen. Zodanig dat je ze daarna vergelijken kunt met het andere schriftgedeelte, met de andere brief die je op datzelfde moment ook in je opneemt uiteraard. Dat is niet zo simpel, dat kun je ook niet zomaar even doen, zo van dat zal ik eens uitzoeken. Dat neemt echt nogal wat tijd, maar het leert ons deze brieven verstaan. De constructie is volstrekt dezelfde, de strekking ervan is dezelfde, de conclusie is volstrekt dezelfde. Het gaat volstrekt over hetzelfde, alleen met wat andere termen en met een wat andere argumentatie. En voor degene, zeg ik er nog wat bij. Voor degene die zeggen, ja maar Hebreeën gaat toch helemaal uit van het Oude Testament. Dan zeg ik, nou let dan alsjeblieft is goed, maar dan echt goed, op de Efezebrief. En kijk dan eens waar Paulus zijn redeneringen in de Efezebrief op baseert. Let maar op, het kan niet missen, op oud-testamentische uitspraken. Die hij soms letterlijk citeert, dan kun je er dus helemaal niet onderuit. En die hij soms parafraseert, dat wil zeggen, hij haalt ze aan zonder ze letterlijk te citeren. Want het blijft natuurlijk zo dat als hij in Efeze 1 zegt dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht, dan zijn dat punt 1 woorden, die, zoals we die ook tegenkomen in de Hebreeënbrief, maar die in beide gevallen ontleend zijn aan de bekende psalmen 2 en psalm 110, om altijd dan de rest maar even buiten beschouwing te laten. En als wij zingen, ik wandel in het licht met Jezus, dan zegt Paulus in Korinthe, nou, God die gezegd heeft, want het vers werd me net aangereikt even, zijn genadig, want ik citeer het zeker 2 keer per week, echt. Maar er wordt gezegd in 2 Korinthe 4, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie van Christus die het beeld Gods is. Dat is Korinthe. Maar Efeze spreekt over Christus die het beeld Gods is en die op de troon van God zit. En Efeze spreekt over het licht dat in onze harten zou schijnen. Maar waar is dan ontleend? De uitspraak. Want waar heeft God gezegd dat licht in onze harten zou schijnen? Nee, dat licht uit de duisternis zou schijnen bedoel ik. Waar heeft God dat gezegd? Nou, in ieder geval, het was de eerste uitspraak die we ooit van God in de Bijbel lezen in Genesis 1 vers 3. Maar voor degene die zeggen, nou dat kan eigenlijk helemaal niet, dan zeg ik, nou dan niet. Dan laten we dan, hè? Helemaal geen punt. Want dan nemen we gewoon Jesaja. En dan gaat ongeveer over niks anders dan dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dus rond kerstfeest, de donkere dagen voor kerst, zal ik maar zeggen, wordt er geciteerd uit Jesaja. Een volk dat in duisternis wandelt, enzovoorts. Maar vergissen in dezelfde uitspraken worden in Efeze ook aangehaald. Ik heb hier bijvoorbeeld voor me liggen, Efeze 5 gaat over de praktische levenswandel van de gelovigen. Dat hij is wedergeboren staat al lang vast, zal ik maar zeggen. Is al lang geregeld, is al lang verlost, een reinigmaking, onze zonde is teweeg gebracht. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En daar staat dan vervolgens, inderdaad dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens, maar daar hebben we het nog over. Maar dan staat er uiteindelijk in vers 14 van Efeze 5... Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En voor de drie brievenbroeders, met eerbied gesproken, want dat bedoel ik echt zo met alle respect. Maar voor de drie brievenbroeders moet ik dan toch zeggen dat dit een uitspraak is zonder meer toegepast op de gemeente van vandaag. De gemeente, de Paulinische gemeente, de gemeente van het lichaam van Christus met zijn hemelse roeping en erfenis. Amen, roept men dan. Maar het is wel geciteerd uit Jesaja 60 vers 1 en dan gaat het over niks anders, lees het maar na, als over Israël. Kent u die schriftplaats, Jesaja 60 vers 1? Hij is niet al te letterlijk geciteerd. Maar het is volstrekt wat daar staat. Maak u op. Dat betekent gewoon sta op. En dus is het hetzelfde als ontwaakt gij die slaapt. En voor degene die dat maak u op niet verstaat, wel, het betekent punt 1 dat men zou opstaan uit de slaap, maar in werkelijkheid is het een eufemisme voor het opstaan uit de dood. En dat zegt Paulus dus ook in Efeze 5, vers 14, ontwaakt gij die slaapt, namelijk, sta op uit de dood, en Jesaja zegt dan, en word verlicht, want uw licht komt, en wie dat is, heb ik nagevraagd aan Johannes. Want je liet er geen twijfel over bestaan, hè? Het licht der wereld, het licht. Ja, ook Johannes de Doper, maar ook Johannes de Evangelist, hè? Ja. Nou goed, want Johannes de Doper kwam om van het licht te getuigen en Johannes de Evangelist besprak het allemaal, hè? Maar goed, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van het nieuwe verbond is dat ook uiteraard, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Met de uitdrukking die normaal gebruikt wordt voor de zon. De zon gaat over u op. Of de dag zal over u lichten. De dag der genade, die van het nieuwe verbond uiteraard. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere, alsof hij de zon is, opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden en de heidenen zullen tot uw licht gaan. En dan zeggen we, nou dit is Jesaja, het kan niet missen, lees het maar na, het gaat over Israël. Maar neem niet weg dat Paulus met de grootste vrijmoedigheid de tekst zonder nader commentaar toepast op de gemeente en zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En hij zegt zelfs dat dit vers uitdrukkelijk geschreven werd in verband met de gemeente, want hij zegt, daarom zegt hij, waarom? Vanwege die gemeentelijke waarheid, dat wij inderdaad in het licht zouden wandelen, want zegt hij Efeze 5 vers 8, gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Gij. En hij zegt het niet tot Israël, ik dacht dat we het daar allemaal over eens waren, hij zegt het tot de gemeente. Niettemin zegt hij in dat verband, daarom zegt hij, De Heer zelf via Jesaja, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zodat waarheid met betrekking tot Israël zo zonder meer, zo, zonder commentaar, zonder eigenlijk dat je zou moeten zeggen, nou wordt het vergeestelijkt. Want dat gebeurt eigenlijk helemaal niet. Wordt gewoon net zo letterlijk als het er staat, toegepast op de gemeente van vandaag. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Is meer vanuit het Oude Testament en Efeze is meer iets anders. Dan moet ik u zeggen, nou let dan maar eens beter op. Want de hele gedachtegang in Efeze wordt daadwerkelijk gefundeerd op de oud-testamentische uitspraken. Ze worden alleen niet al te letterlijk geciteerd. Maar er wordt wel degelijk naar verwezen. En wie dat niet ziet, ja, die kent zeker het Oude Testament. Die moet ik dan zeggen, daar valt het niet op. Het is altijd aardig dat de Bijbels in omloop zijn. Dat hoorde ik. Welke was dat? Willy Brandt was dat, zei u, hè? Ik zeg altijd gewoon de Companion Bijbel, want daar vind je dat ook. Dat namelijk, als in het Nieuwe Testament het Oude geciteerd wordt, wordt het in een ander lettertype afgedrukt. Zodat je meteen gealarmeerd bent, hé, dit komt uit het Oude Testament. Het werkt natuurlijk niet perfect, want het is maar de vraag of degene die dat zo geregeld heeft, daadwerkelijk alles herkend heeft. Hè? Maar ik moet zeggen, de Willibrord ken ik dus niet, maar de... Trouwens, dat was ook voor mijn tijd. Maar Bullinger, dat weet ik zeker, de Companion Bijbel bedoel ik, doet het inderdaad heel sterk. Dat heeft me vaak geholpen, in ieder geval. Zeker op dat gebied. Maar goed, dat me weer even buiten beschouwing. Dus, wat ik maar zeggen wil, is dat er zo'n bijzonder grote overeenkomst is tussen Efeze en Hebreeën. Niet alleen vanwege de waarheid die erin staat, maar zelfs in de opbouw van de brief. Het is volstrekt dezelfde gedachtegang, volstrekt dezelfde waarheid, maar op verschillende wijze inderdaad naar voren gebracht. De één, ze maken allebei gebruik trouwens van oud-testamentische argumenten. Het verschil is misschien dat de Hebreeënbrief in het bijzonder gebruik maakt van oud-testamentische typologie, want dat doet de Efezebrief niet. En dat is dus het verschil. En ik moet erbij zeggen dat het noemen van Christus als hoge priester, zoals de Hebreeënbrief dat specifiek doet, in feite ook gewoon typologie is. En eigenlijk, ik weet niet of ik het zeggen mag, eigenlijk ik denk zelfs dat je mag zeggen dat als gezegd wordt dat Christus hoge priester is, dat dat feitelijk een soort van metafoor is, dat wil zeggen een soort van beeldspraak, omdat de hoge priester is per definitie een beeld. In het Oude Testament wordt de hoge priester uitgevonden en dus aangesteld enzovoort als onderdeel van heel de oud-testamentische typologie. Symboliek van de tabernakel en tempeldienst enzovoort. En zoals daar voorwerpen gemaakt worden met een speciale betekenis, zo waren er ook mensen met een speciale betekenis. Die ook op een bepaalde manier uitgerust moesten zijn, bepaalde kleding moesten dragen, zoals ook al die voorwerpen bepaald voorkomen en kleur en moesten hebben en van bepaalde grondstoffen gemaakt moesten zijn enzovoort. En eigenlijk hoort de hoge priester gewoon in het rijtje thuis, alleen hij was een levend type. Maar Aaron was precies net zo'n type als dat hele tabernakel dat was. Alleen hij was een levend mens die daartoe geroepen was. En die andere dingen moesten gemaakt worden. Nou ja, Aaron moest ook gemaakt worden. Ik bedoel, zo groot is het verschil nou ook weer niet. En vandaar dan ook dat het niet noodzakelijk is om constant te zeggen, Christus is hoge priester geworden. Want heus, het is volstrekt hetzelfde als, hij is ons hoofd, dan wel, hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En zo wordt hij dus ook genoemd. Of het is hetzelfde als ze zeggen, hij is de eersteling van het nieuwe verbond, dan wel de eersteling van de nieuwe schepping. Want dat is wat het hoge priesterschap sowieso uitbeeldt. En dat is het einde van het verhaal dan ook. Alleen in Hebreeën, waar dit soort typologie gebruikt wordt, heet Christus dus hoge priester. En opdat niemand zou zeggen, dat is een leuke Nieuw Testament, is een theologische vondst van de theoloog Paulus, vinden we dus de uitdrukking in het Oude Testament ook één keer. Eén keer. Alleen Psalm 110 dus, één keer. Gewoon om het schrijven van de Hebreeënbrief op deze manier mogelijk te maken, zonder dat iemand zou zeggen, nou, dat is ver gezocht. Nee, staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is de sleutel tot de Hebreeënbrief en zelfs tot het schrijven van de Hebreeënbrief. Ik heb het wel eens vaker gezegd en ik aarzel altijd, want ik ben bang dat dat niet al te goed begrepen wordt. De Hebreeënbrief zegt, ik probeer het nog een keer. De Hebreeënbrief zet niet uiteen dat Christus onze hoge priester is. Dat is een misverstand. Dat is niet wat het werkelijk doet. De Hebreeënbrief zet uiteen dat Christus de eersteling is van die nieuwe mensheid, van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping, of hoe je dat maar zeggen mag. En dus de eersteling ook van de gemeente. En een ander woord voor eersteling is gewoon hoofd. In ieder geval in het Hebreeuws, maar in het Nederlands ook hoor. Het hoofd, de kop, weet u wel, de kop is de kop. De kop is eraf eventueel, enzovoort. Het is gewoon echt hetzelfde. Alleen wat de Hebreeënbrief doet, is uiteenzetten dat Christus is de eersteling, het hoofd, de koning, de erfgenaam, het is allemaal hetzelfde hoor. De zoon, het is allemaal hetzelfde. Alleen de Hebreeënbrief doet dat aan de hand van oud-testamentische typologie. En gebruikt dus een term ontleend aan de typologie en noemt hem dus hoge priester. Net zo. Dat is gewoon de methode om dezelfde waarheid van Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen enzovoorts, al die brieven, om diezelfde waarheid nu nog een keer op een andere wijze naar voren te brengen, vanuit een andere achtergrond, vanuit andere argumenten, namelijk vanuit de oud-testamentische typologie. En ik moet erbij zeggen, wij zouden van heel die oud-testamentische typologie, die van de tempel bedoel ik, de specifieke, de mosaïsche inzettingen zal ik maar zeggen, wij zouden daarvan geen fluit begrijpen, dat meen ik echt, wij zouden daar niets van weten als we de Hebreeënbrief niet hadden. Dat is de enige plaats in de schrift waar dit soort dingen toegelicht worden. En dan nog maar een beetje. Maar het is voldoende, heb je het weer, het is voldoende om de dingen te leren begrijpen. Nou, dat is wat gebeurt en dus wordt Christus daar hogepriester genoemd. Maar voor degene die denkt dat dat heel wat anders is dan hoofd van de gemeente, moet ik zeggen, dat is helemaal niet zo. Het is hetzelfde. En ook niet zeggen, de Christus wordt in Efeze, dat is toch een gemeentelijke brief, en in Colossense, of zo, wordt hij niet hoge priester genoemd. En dus is hij niet hoge priester. Dat is net zo onzinnig, want dan trek je conclusies uit wat er niet staat. En dat is gevaarlijk. Soms kan het wel hoor, conclusies trekken uit wat er juist niet staat. Maar de conclusie die ik trek uit wat er juist niet staat, is precies tegenovergesteld. Zodat men weer blijkt wat je ermee kunt. Sommigen zeggen, Christus is dus niet onze hoge priester, waarmee in één keer, dat meen ik echt, eigenlijk gezegd wordt, dat men niet weet wat het is, een hoge priester. Want een hoge priester is hoofd, eersteling enzovoorts. Nou, dat is hij van ons. Maar juist het verschijnsel dat hij in al die brieven en ook in de evangelie trouwens nergens hoge priester genoemd wordt dan alleen in Hebreeën en in die ene tekst van Psalm 110 bewijst dat het niet een specifieke waarheid is of zoiets, dat het een waarheid is die we moeten leren kennen, maar dat het een illustratie is, inderdaad een typologische, van de waarheden zoals die in de andere brieven ook gevonden worden. En wat er dus in Hebreeën bijzonder gebeurt, is dat een vergelijking gemaakt wordt tussen het oude verbond en dat niet alleen gezegd, maar in het bijzonder gedemonstreerd wordt hoezeer nieuwtestamentische en in het bijzonder zelfs gemeentelijke waarheid besloten lag in het plan en dus ook in het woord Gods en dus in het Oude Testament. Niet alleen via de letterlijke uitspraken zoals die van Jesaja, die we geciteerd vonden in Efeze bijvoorbeeld, maar in het bijzonder in typologie, de typologie van het Oude Testament. Want hoe dan ook, als deze gemeentelijke waarheden in het Oude Testament verborgen zijn, dan zijn ze in de eerste plaats verborgen in de oud-testamentische typologie. En ik heb evangelisten dan wel leraren gekend die gewoon in het publiek zeiden, gemeentelijke waarheid, die vind je niet in het Oude Testament. Dus daar verborgen staat er ook, dus dat vind je daar niet. Dat is de verkeerde conclusie, denk ik altijd. Hè? Want als het daar verborgen is, dan moet je het zoeken. Dan vind je het juist wel. Want vinden is het resultaat van zoeken. Je vindt het daar dus wel. Maar goed, men zei dus, zoals Bullinger dat ook zei, het is in het Oude Testament verborgen, dus daar vind je het niet. Maar dezelfde sprekers gingen er vervolgens, en meestal op een andere dag, maar soms op dezelfde dag toe over, om de tabernakel te bespreken en te demonstreren hoe al deze dingen een beeld zijn van de gemeente van vandaag. Heb u het even bij elkaar zo? En het dringt niet door hoe tegenstrijdig dat is. Staat het nou wel in het Oude Testament of niet? Men zegt van niet en men gebruikt niet te min het Oude Testament en past het Nieuw Testament, die zijn zelfs gemeentelijk toe. Nou, dat laatste is correct. Het eerste was incorrect, want het wordt in het Oude Testament verborgen en dus wordt het er gevonden. En typologie, oud-testamentische specifiek bijbelse typologie, is gewoon de methode waarop gemeentelijke waarheid verborgen werd. Niet eens de waarheden over het koninkrijk zoals dat in de toekomst zou komen, want die waarheid is nooit verborgen geweest. Die waarheid is van het begin van de Bijbel inderdaad zo zonder meer geopenbaard. Het gaat juist om tegenwoordige waarheid. U zult het ook merken trouwens aan de Hebreeënbrief zelf. De Hebreeënbrief spreekt niet over het koninkrijk. Althans niet over een aards koninkrijk, over een hemels koninkrijk, maar nauwelijks. Want waarover gesproken wordt is niet over koninkrijk, maar over priesterschap. En met een hoge priester die op de troon zit en niet een koning. Natuurlijk is hij dezelfde, maar ik hoop dat u langzaamaan toch begrijpt dat er twee functies zijn die toekomen aan dezelfde, aan de Heere Jezus Christus, maar het zijn twee functies. Maar in de Hebreeënbrief wordt hij niet in zijn functie van koning gezien op de troon, maar uitdrukkelijk in zijn functie van hoge priester op de troon. Je vindt in Hebreeën, vind je niet de heerschappij van recht en gerechtigheid, of hoe dat maar heten mag, law and order. Dat vind je niet. Dat is niet het geopenbaarde koninkrijk. Wat je vindt is slechts genade. Het resultaat niet van de koning die op de troon zit, maar het resultaat van de hoge priester die op de troon zit. Het ligt natuurlijk tegen elkaar aan, maar je moet natuurlijk wel even nauwkeurig bij de les blijven. Nou, is God de God der Joden alleen of ook der heidenen? Ook der heidenen. Is de Zoon van God dus erfgenaam in verband met de Joden alleen? Of ook der heidenen? Ook de heidenen. Is hij de verlosser van Joden alleen? Of ook de heidenen? Is hij de eersteling van de nieuwe schepping alleen in verband met de Joden? Worden dus alleen Joden een nieuwe schepping? Nee. Is hij dan hoge priester alleen voor de Joden? Of voor Israël? Nee, natuurlijk niet. Ook voor de heidenen en dus ook voor ons. En ook voor de gemeente. Hij is namelijk hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Wat is aangebroken toen hij zelf uit de dood opstond. En hij zal dat ook altijd blijven. En de dienst aan God. Tot in alle eeuwigheden. Sterkere uitdrukking ken ik geloof ik niet. De dienst aan God tot in alle eeuwigheden is onder de Zoon. En is door de Zoon, die dus genoemd wordt hoge priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dat is volstrekt bij ons. Dat ook in de Bijbel staat dat de Zoon terug zal keren, of het koninkrijk zal overgeven tot de Vader, opdat God zal zijn alles in allen. Dat weet ik ook, dat staat ook in de Bijbel, dus dat is ook Bijbels. Maar het is daar zeker niet mee in strijd. En of we het begrijpen, dat is weer wat anders, maar dat is nou niet aan de orde. Want we houden ons nou niet met die schriftplaats bezig, maar met de functie van Christus zoals die nu bestaat en zoals die in het Nieuwe Testament in het bijzonder beschreven was. Nou goed. Dat was wat breder dan mijn bedoeling was. Ik neem de draad vervolgens op in Efeze 4, vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nou, dat was dus ook al eigenlijk aan de orde in hoofdstuk 2. Maar daarna kregen we eerst een uiteenzetting over de aard en wezen van de gemeente als geheel. Maar hij bidt dus dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat werd al eerder genoemd in principe, en begrijp me goed, de hele rest van de brief spreekt over niks anders dan dit, het wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, en het is precies op de helft van de brief. We hebben er 3 hoofdstukken gehad, er komen er nu nog 3. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat hoewel Efeze de reputatie heeft van een sterk leerstellige brief te zijn, in de praktijk die brief sterk praktisch gericht is. Want het onderscheid tussen leerstellig en praktisch, dat is heel betrekkelijk. Want er is niks zo praktisch als leerstellingen. Want ze zijn de basis van ons praktische leven. En daarom de uiteenzetting eerst over de zegeningen die wij hebben ontvangen. En de speciale positie van de gemeente. En vervolgens dan inderdaad, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. De gedachte aan gevangene in de Heere ligt natuurlijk voor de hand. Begrijp me goed, er staat niet ik de gevangene van de keizer in Rome. Of iets dergelijks. Ik de gevangene in de Heere. Want Paulus kijkt heel anders tegen zijn gevangenschap aan dan vele anderen dat deden. Paulus ziet zichzelf als type, als beeld van de gemeente. Daarom zegt hij ook bij gelegenheid, zijt allen mijn navolgers enzovoorts. En zijn gevangenis beschouwt hij als een geweldige uitbeelding van wat de gemeente eigenlijk is. Namelijk afgezonderd van de wereld. Dat is gevangenen. Een gevangene is een balling. Alleen wij hebben er 2 verschillende woorden voor, waarbij wij bij gevangenen denken aan iemand die ingesloten is, en bij een balling denken we aan iemand die buitengesloten is. Maar ik moet u zeggen dat de zin van een gevangenis is, dat degenen die daarin zijn, buitengesloten zijn, buiten de maatschappij. Zodat in principe het volstrekt hetzelfde is. De hele Bijbel door trouwens. De gevangene in de Heere is dus een uitbeelding van wat de gemeente eigenlijk is. Namelijk, wij waren ballingen in de zin van verstrooid onder de volkeren, vreemd van het burgerschap Israëls en dus in die zin ook gevangenen. Maar nu zijn wij gezet in de hemel en we zijn afgezonderd van de volkeren nu om God te dienen. Dus nou zijn we gevangenen in de Heere. Gevangenen van Christus Jezus, zoals u het bij een andere gelegenheid noemt. En de vergelijking met de gevangenis waarvan Jozef de hoge priester was, lijkt me voor de hand te liggen. Oh ja. Nee, ja, oh ja, natuurlijk. Hij was het hoofd van de gevangenis. En hij werd koning van Egypte. En hij was helemaal geen hoge priester. Nee, maar buiten Israël was elke koning priester. En als koning dus ook hoge priester, ook zonder dat het vermeld staat. En wat doet de hoge priester? Naar de ordening van Melchizedek, de echte, de goeie, wat doet de man? Brood en wijn voorbrengen. Dus wat deed Jozef in de gevangenis? Brood en wijn uitdelen en de lakens. Lees het maar na. Er staat niet letterlijk bij, geloof ik, brood en wijn. Maar waar hij mee te maken kreeg in de gevangenis, was wel degelijk met brood en wijn. Maar goed, die is iets moeilijker. Zelfs met een schenker en een bakker, ja, zeker wel. Met brood en wijn dus. En daarna werd hij koning, toen was hij hoofd van de gevangenis en hij verzorgde de gevangenen. Hij gaf hem brood en wijn en ongetwijfeld hulp te bekwame tijd. Dat lees je ook. En hij openbaarde bovendien verborgenheden in die gevangenis. Een perfect beeld van de gemeente. Niet in het huis van Potifar, want daar kon het niks worden. Niet bij het Joodse volk en dus werd het de gemeente. Nee, ik moet een boel inslikken. Maar vooruit, hè? Dus werd het de gemeente. Later werd hij koning in Egypte, maar wat deed hij als koning van Egypte? Just the same. Precies hetzelfde. Verborgenheden openbaren, dromen uitleggen, zeg maar, verborgenheden openbaren en zorgen voor brood en wijn. Zodanig zelfs dat men gemeenschappelijk dronken werd. Hetgeen mij sterk doet denken aan een conferentie die we eens gehad hebben. Nou ja, laat maar zitten. Moeten we het er weer uitknippen allemaal. Maar het is hetzelfde. Hij heet eerst hoofd van de gevangenis. Daarna heet hij koning van een koninkrijk buiten Israël en in Egypte. Maar in beide gevallen doet hij precies hetzelfde. Hij runt de hele huishouding. En dus denk ik altijd maar, hij is eigenlijk hoge priester. Vind ik altijd leuk, want als ik Matthäus 1 lees, dan begint het met het koningschap en het koningshuis en geslachtsregisters enzovoort. En dan komt er een of andere figuur aan wie een engel verschijnt en die zegt, gij zonen Davids, gij zult zoon krijgen. Nou, dat gaat ingewikkeld, maar in ieder geval wat geboren zal worden, zal zoon zijn enzovoorts. Gij zonen Davids, gij zult een zoon hebben, daar komt het tot neer. En dan denk je, nou, daar komt hij dan. En dan komt dan de grote koning, de Messias. Maar als er staat dat hij... dat is al verschijnen, dus wordt tegen Jozef, want dat was de man, Jozef, niet David, Jozef, gezegd, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar het zalig maken van de zonde is niet de taak van de koning. En dus zeg ik, in Matthäus sta je altijd op het verkeerde been. Je denkt dat het over de koning gaat, maar in werkelijkheid... Blijkt hij, als hij verschijnt, als hij aan het werk gaat, als hij wat doet, blijkt hij niet een koninklijke taak te vervullen, maar inderdaad een priesterlijke taak in elk geval. Leven geven in elk geval. Leven niet alleen niet in de zin van wedergeboorte, maar leven geven in de zin van inhoud geven aan het bestaan, waardoor men inderdaad kan leven tot eer van God. Wedergeboorte zelf is wat anders. Maar leven geven in de praktische zin van het woord. Hebben jullie nog? Goed, dan zal ik er nog een schriftplaats bij leggen. Romeinen 6. De bezoldiging der zonde is de dood. Heb je daar nog wel eens over nagedacht? Bezoldiging der zonde. Wij weten toch dat de dood niet het loon, bezoldiging, soldij, niet het loon is van de zonde. Maar gewoon inherent is aan de zonde. Zonde en dood zijn toch één geheel? Maar niet in mijn staat er. Het loon van de zonde is de dood. Terwijl we weer bij andere gelegenheden leren dat op grond van zonden zou men moeten lijden. Die sterven, lijden. Maar er staat, de bezoldiging der zonde is de dood. En de genadegift Gods is het eeuwige leven. Maar waarom staat dat niet in Romeinen 3? Of nog uiterlijk dan in Romeinen 5? Maar beter nog in Romeinen 1, vers 16 enzovoort. Evangelie, kracht Gods tot zaligheid enzovoort. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is eeuwig leven. Maar het staat daar niet. Waarom niet? Omdat het niet gaat over wedergeboorte als zodanig. Het wordt meestal in dat verband geciteerd. Maar daar gaat het niet echt over. Nou, we het er toch over hebben, kan ik dat eens uitleggen. Waar het over gaat in Romeinen 6, eigenlijk vanaf hoofdstuk 5 al, maar Romeinen 6, 7 en 8, is over ons praktische leven, en in het bijzonder onze praktische dienst aan de Heer, waarbij we onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, en niet tot wapenen der ongerechtigheid, want wat vrucht had gij daar dan van, weet u wel, ik ken die teksten wel, hè. En dan staat er, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar dat betekent gewoon, het resultaat, het loon van de zonde, en de werking van de zonde, die wij doen, Het resultaat, het loon van de zonde die wij eventueel dienen, is de dood. Dat wil zeggen dat naarmate wij de zonde dienen, zal de dood in ons heersen. Niet zullen wij sterven, maar zal de dood actief zijn in ons en ons leven verrenoveren, verruineren, zal ons doen aftakelen enzovoorts. Ja, dat is zo, dat is wat er met de natuurlijke mens ook gebeurt. Vraag maar aan de mensen die te maken hebben met bejaardenzorg. Die kunnen het je zo vertellen. Bezoldiging der zonde is de dood. Dat wil zeggen, hoe meer men zondigt, hoe meer men de zonde dient, hoe meer het dood en het verderf actief zal worden in de mens. Maar de genadegift Gods is dat wij dat eeuwige leven mogen en kunnen leven, en dat we dat niet alleen uit genade hebben ontvangen, maar dat hij ons ook hulp verleent, de bekwamertijd om dat te doen. Dat is dus niet een puur dogmatische waarheid in verband met al of niet verloren gaan, in verband met wedergeboorte enzovoorts, in Romeinen 6. Het is een uitspraak over ons praktische leven. God heeft ons in genade de mogelijkheid gegeven om hem te dienen. De genadegift Gods is dat wij dat eeuwige leven dag in dag uit mogen leven. Niet in dienst van de zonde, Psalm Romeinen 6, maar in dienst van de gerechtigheid. Nou, dat is waar het over gaat. Die praktische dienst. En dat is ook wat hier in deze hoofdstukken aan de orde is. Dat is ook waar het om ging, inderdaad in de geschiedenis van de hoge priester Jozef, zeg ik, dat blijf ik dan hardnekkig zeggen. Hij gaf de mens leven. Hij gaf hen hulp te bekwame tijd. Hij openbaarde verborgenheden. Dat is precies wat Christus in onze dagen doet. Niet in Jeruzalem, niet in Palestina, niet in Canaan, want daar is hongersnood. Ga er maar eens kijken. Letterlijk, hongersnood. Zo letterlijk mogelijk. Ja, niet. Brood heeft men nog net. Maar ik bedoel in geestelijke zin. En daar is geen leven. Maar daarbuiten, als het ware in Egypte, dat wil zeggen buiten de legerplaats wel. En zo zijn wij gevangenen van Christus Jezus of gevangenen in de Here, waarbij de Heer zelf ons hoofd is. En hij openbaart ons verborgenheden. Hij geeft ons brood en wijn. Zelfs in tamelijk letterlijke zin, zoals we dat zondagmorgen beleden en gedemonstreerd hebben, betoond hebben, ook vooral aan overheden en machten, denk ik altijd. Want dat is zo, hoor. Er zijn engelen bij en wezens, zegt de Bijbel. En in bijzonder gevallen engelen. Jawel. Nee, staat in Korinthe. 1 Korinthe 11. Maar laat me zitten. Maar dat is wat de Heer aan ons doet. En als je die dingen samenvat wat hij doet, dan is het precies de taak, de functie van de hoge priester. Het woord Gods, de wil Gods, het werk Gods, het wezen Gods openbaren, verborgene dingen openbaren dus, dromen uitleggen. En ons brood en wijn geven. En ons hulp te verlenen te bekwame tijd. Want zal u gedacht zijn hoe dikwijls in de geschiedenis van Israël de uiteindelijke hulp zelfs tot redding van het volk en zelfs tot redding van het koningshuis kwam van de hoge priester. Minder bekend, maar het is wel zo. Nou goed, één dan. David die op de vlucht moest, voor Saul. komt ogenblikkelijk terecht bij de priester. En wat krijgt hij daar? Ja, brood en wijn natuurlijk, hè? Zelfs van de toonbroden. Geen gedacht zijn hoezeer dat een beeld is van onze dagen en de gemeente. Maar goed, dat terzijde. Dus ik neem de draad weer op. Ik bid u, ik de gevangene in de Heere, want dit is onze positie, gevangene van Christus Jezus. Niet in de zin van dat we geen vrijheid hebben, maar in de zin van dat we ballingen zijn, buiten de maatschappij, buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, buiten de wet, buiten de eerste beginsel der wereld staan en zelfs buiten Israël en de volkeren enzovoort. Want we hebben een andere bestemming, een roeping en een andere plaats ook reeds nu. Want onze wandel is in de hemel. En de roeping waarmee wij geroepen zijn, wel bij andere gelegenheid zou ik zeggen, wij zijn geroepen tot zoonschap, zo in het algemeen, want zo staat het letterlijk ook in Romeinen, Romeinen 8. Maar nu in het verband van de Hebreeën zouden we zeggen, wij zijn geroepen tot, niet met die hemelse roeping, dat valt me ook uit de mond, want dat is de uitdrukking uit de Hebreeënbrief. Daarom, of hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt deze. Aanmerkt onze hoge priester en apostel der belijdenis enzovoort. Dus Hebreeën 3 vers 1 meen ik. Heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. En ik dacht dat wij erover eens waren dat Israël een aardse roeping. En dus ook bestemming had. En een troon op aarde. Daar is overigens niks mee mis. Maar ja, de Heer doet aan ons nou eenmaal meer dan wij bidden of denken. En het werd dus weer een ietsje meer. Maar het is heus hetzelfde hoor. Hebreeën 3. Toch? Vers 1. Ja toch? Nou goed. Heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. Aanmerk deze. Zie op hem. Zie op de verhoogde slang. Op de verhoogde zoon des mensen dus, uit Johannes 3, dan wel het nummerie, enzovoorts. Hè? Nou goed. En hier staat, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Een hemelse roeping, gezet in de hemel, opgewekt met Christus en gezet in de hemel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Of opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelvuldige, veelkleurige wijsheid Gods. En de bedoeling is dat wij dienovereenkomstig wandelen. Al was het maar om in de toekomst ook daadwerkelijk tot zoon te worden aangesteld, want daartoe zijn wij geroepen. Ja, ik gebruik altijd het oude voorbeeld wat mijn vader vroeger gebruikte. Het is me altijd bijgebleven. Die had het toen over Beatrix en Irene, de prinsessen toen nog, Beatrix en Irene. Prinses Beatrix die geroepen was om koningin te worden. Maar dan moest zij wel wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen was. Want ze kon niet geschrapt worden uit het registers van het koninklijk huis. En ze kon ook niet geschrapt worden als erfgenaam. Volgens de wet niet. Maar het kon wel zover komen dat ze weliswaar erfgenaam zou zijn, maar ook wel altijd zou blijven. Eenvoudig omdat ze die erfenis, althans het koningschap, niet zou krijgen. Daarmee bleef ze wel lid van de koninklijke familie of wat dan ook. En het is Beatrix niet overkomen. Maar haar zus wel. Nou, die heeft er vrede mee, schijnt het. Er zijn er drie die het begrijpen. Goed. Dat is je buurvrouw, geloof ik, hè, Art? Zo ongeveer, hè? Die heeft de wijk genomen naar Duurstede. Maar dat even terzijde. Daar kun je voor kiezen dus. En zij koos zo. Ik weet nog niet of ze er spijt van heeft of niet. Speelt ook geen rol, denk ik, op heden. Maar zo gebeuren die dingen nou eenmaal. Het is wandelen, de roeping waarmee wij geroepen zijn. De Heere Jezus heeft gewandeld op aarde, waardig de roeping waarmee hij geroepen was. En aangezien hij geroepen was tot zoonschap, heeft hij gewandeld waardig het zoonschap. Zo waardig en zo bewust dat hij zichzelf de Zoon van God noemde. En God in de hemel noemde hij zijn Vader. Zelfs al voor, vanzelfsprekend, ik heb er niet de minste moeite mee, zelfs al voor het moment waarop de Vader officieel tot de Zoon zegt, en nu is het mijn tijd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoort. En hij zet hem op de troon. Maar de Heer Jezus wist waartoe hij geroepen was, en hij wandelde in overeenstemming met zijn roeping, en beschouwde zichzelf dus als degene die hij zou zijn in de toekomst. En dat is een goede manier van handelen. In het bewustzijn welke verantwoordelijkheid men heeft als kind van God. Namelijk de verantwoordelijkheid om te wandelen waardig het zoonschap. Want daartoe zijn wij geroepen. Dat is een heel simpele zaak. En zo, anders moet ik voorbeelden van mezelf aanhalen. En dan zeggen ze, dan heb je hem weer met zijn eigen verhalen. Staat hij zijn toko weer te verdedigen. Maar zo gaat zoiets nou eenmaal. U kunt zich toch voorstellen dat zonen, dat kinderen zich beschouwen als erfgenaam, terwijl ze dat al lang niet zijn. Wel, dat wil zeggen, ze zijn erfgenamen. De erfenis hebben ze nog niet. Maar ze leven daar wel uit. Dat kan heel goed. En daarnaartoe, en ze leven ernaar om die erfenis ook niet te verspelen, enzovoorts. Dat kan toch in alle eerlijkheid en oprechtheid. Nou, dat is wat de Heer Jezus ook deed. En dat is wat wij ook zouden doen, want zoals eerder gezegd, de uitspraken uit Psalm 2 over de Heer Jezus zijn wel degelijk uitspraken die elders in de Bijbel worden toegepast op de gemeente als zodanig. Wij zijn tot datzelfde zoonschap geroepen, we zijn geroepen tot heerschappij met Christus en we zouden dien overeenkomstig wandelen, is de bedoeling. En als we hier niet kans zien om de eenheid, de geestelijke eenheid te bewaren, hoe zouden wij straks in dat uitgebreide koninkrijk over geheel de schepping daar verantwoordelijkheid kunnen dragen en daar de eenheid bewaren? Want wie zijn eigen huis niet kan besturen, zou de gemeente ook niet kunnen besturen. En wie niet zijn verantwoordelijkheid kan dragen binnen de gemeente, hoe zou je zijn verantwoordelijkheid kunnen dragen in het uitgebreidere koninkrijk over geheel de schepping straks in de toekomst? Dat is het verhaal. En zo krijgen we allemaal een pond mee. Dus niet ietsje meer, gewoon allemaal één pond, weet je wel. Krijgen we allemaal een pond mee en wat ervan komt is voor ieder verschillend, maar het heeft een eeuwige uitwerking voor onze toekomstige positie. Want zo staat het in Lucas 19. Nou, dus, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Want ons hemelsburgerschap, ons eeuwig leven als zodanig, onze erfenis in die zin kunnen wij niet verspelen. Kunnen wij niet kwijtraken. Maar wat wij wel kunnen verspelen, is inderdaad ons praktische leven hier. Dat wil zeggen, we kunnen weigeren in de praktijk de Heer te dienen. We zijn wel kinderen gehad, maar we vinden dat mooi genoeg. Het interesseert ons daar verder niet dat wij geroepen zijn om hem in de praktijk van ons leven te dienen en te wandelen in overeenstemming met de roeping met welke wij geroepen zijn. Dat betekent dat tot u waarschijnlijk ook niet gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon. En hier heb je 5 steden. Dan zal waarschijnlijk gezegd worden, wordt niet eens tot u gezegd, wordt gezegd, neem hem zijn pond af. Zo gaat dat. Maar de man zonder pond ging wel degelijk het koninkrijk binnen. Ik zei niet talent, want dan klopt het verhaal niet. Neem hem zijn pond af en zonder pond ging hij het koninkrijk binnen. Hout, hooi en stoppelen was verbrand en goud, zilver en kostelijke stenen was er niet. Nou, dan is er niks. Of met een ander beeld, uit hetzelfde 1 Korinthe 3, nee, uit 2 Korinthe 5, dezelfde Korinthe dus, maar 2 Korinthe 5, hetzelfde beeld. De klederen zijn uitgedeeld, de koningsmantels om zo te zeggen, de veelkleurige rok voor de zoon. In de Bijbel krijgt altijd de zoon de erfgenaam een speciaal kleed aan, dat weet u toch? Nou goed, de klederen zijn uitgedeeld en daar staat u dan nog spiernaakt. Ontkleed staat er. Dat kan, maar hij staat wel daar. Daar is niks mee mis. Maar niet bekleed, laat staan overkleed. Want dat kan allemaal. Nou, dat is waarover gesproken wordt. En het is dat waarin de hoge priester als hoge priester in functie is. Hij maakt ons bekwaam om God te dienen. om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En hij is ook degene die ons toerust op dat wij inderdaad zouden kunnen wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Daarom bedekt verzoend hoor, maar ik gebruik met opzet het andere woord, omdat anders verwarring bestaat over het begrip verzoen, en dat wil ik nou niet uitleggen. Hè? Maar daarom is Christus degene die in de praktijk onze zonden bedekt, zodat die ons niet hinderen. En aan de andere kant is hij degene die ons brood en wijn, kracht dus, verleent. En in het algemeen hulp verleent wanneer dat noodzakelijk is. Dat is de hoge priesterlijke taak met betrekking uiteraard uitsluitend tot de dienst onder het nieuwe verbond. Zoals de taak van de hoge priester van het oude verbond uitsluitend in verband stond met de dienst onder het oude verbond. Maar niet met het leven als zodanig onder het oude verbond. Nou, gaan we weer verder. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle, nou, dan krijgen ze iets. Ons wordt gevraagd om zo te leven. Let op, ik beveel u, maar ik bid u. Het is een gebed tot ons gericht waarop wij echt niet verplicht zijn in te gaan. Maar het is de apostel Paulus die vraagt of we het alsjeblieft zouden willen. En het is uiteraard ook de Heer zelf die ons dat vraagt. Dat hoeft niet. Je kunt er niet door behouden worden. Want daarvoor moet je geloven in de Heer Jezus Christus. En aan de andere kant, het wordt slechts gebeden tot degene die al behouden zijn. Naar de geest althans. Die wedergeboren zijn dus. Dus ik bid u dat gij wandelt met alle ootmoedigheid, gekken, er zijn woorden die in de omgangstaal helemaal niet voorkomen. Laat staan een betekenis hebben. Komt niet voor. De wereld kent dit niet. Alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, het is allemaal met de moed, met het gemoed heeft het te maken. Met het hart, met het denken en met de inwendige mens. En ik moet u zeggen, wandelen in alle zachtmoedigheid, om maar eens wat te noemen, wil niet zeggen dat men zich zachtmoedig zou moeten gedragen. Want zachtmoedig wil niet zeggen dat men zich zacht, soft gedraagt. Zachtmoedig wil zeggen dat men soft, zacht denkt. Het gaat niet om een gedrag in de eerste plaats. Het gaat om het gemoed in de eerste plaats. Maar dat is ook Romeinen bijvoorbeeld weer, hè. Eerst Romeinen 6, maar daarna nadrukkelijk Romeinen 12. Uw lichamen stellen tot levend God wel behagelijk offer. En daarna staat er dat wij dus juist in verband daarmee en daarom en daartoe veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons, niet van onze wandel, in de vernieuwing van ons gemoed in de eerste plaats. Om daardoor vervolgens te leren verstaan wat de goede, welbehagelijke wil van God zij met betrekking tot onze praktische, uitwendige wandel. Want als niet eerst dat gemoed en denken veranderd is, dan heeft die uitwendige wandel geen zin. Want hoewel die uitwendige wandel er waarschijnlijk dan prima uitziet, is het gewoon geacteerd en heeft dus geen enkele zin. Dan is het een aangeleerd gedrag van de uitwendige mens. Maar die verdwijnt toch, bij de verlossing van ons lichaam zal ik maar zeggen, heeft van God geen enkele waarde. Waar het om gaat is de vernieuwing van de inwendige mens. De mens die vernieuwd wordt tot kennis en tot gemeenschap dus. Want kennis is nog steeds gemeenschap, maar zo staat het in weer een andere brief, hè. Inwendige mens die vernieuwd wordt tot kennis. Tot kennis van God, tot kennis van Christus, tot kennis van de kracht van zijn opstanding. Dus er blijft eerst de inwendige mens opdat wij nederig zouden denken. En nederig gedrag weet ik niet wat het is. Maar dat had u al gemerkt natuurlijk. Nou, we toch nog net onder ons zijn. Het gedrag van de apostel Paulus kun je moeilijk nederig noemen. Er zijn mensen die de apostel Paulus beoordelen en zeggen, nou, dat was een arrogant kereltje. Nou, hij moet wel klein geweest zijn. Iemand met zo'n grote mond moet wel klein geweest zijn. Hè? Ja, zo gaat dat. Dan moet je compenseren ergens, hè. Maar het punt is dat het een volstrekt verkeerde beoordeling van de man is. Want wie hij werkelijk is, komt niet tot uitdrukking in zijn krachtige taal, maar komt tot uitdrukking in zijn denken. En dat denken verwoordt hij, weliswaar in krachtige taal, maar zijn denken komt naar voren en dan blijkt hij inderdaad, Paulus, klein te zijn. Ootmoedig, zachtmoedig, langmoedig, verdragende zijn medebroeders en zusters. Ze verdroegen hem niet hoor, dat niet. Maar verdragende elkander enzovoort. Dat is de apostel Paulus. En hij zegt, ik ben de allerminste van de heiligen. Ik ben de minste der apostelen, de laatste der apostelen in elk geval. In de zin van de laagste uit 1 Korinthe 15. En dat hij de Heer mag dienen is omdat de Heer hem genade geschonken heeft. Nou, dan ben je niet veel hoor, als je het zo zegt. En hij was ook niet veel. En tegen de Korintiërs, die zei die Paulus, dat is ook niks. Aan de Korintiërs schreef hij een brief en zei, jullie hebben volkomen gelijk, ik ben ook niks. Hij zegt, maar daar roem ik juist in mijn zwakheden, 2 Korinthe. Nou goed. En die Korintiërs maar zeggen, het is een arrogante man. Wat een onbegrip. Het punt is dat het gaat om wat in ons denken is. Dat zou veranderd moeten worden. Dat kan alleen als dat denken gevoed wordt met geestelijk brood en eventueel wijn. Met het woord van God namelijk en met het leven Gods en met de geest Gods. Waarmee wij vervuld zouden moeten worden volgens Efeze 5. En dat leidt tot de ontwikkeling, of hoe moet ik dat zeggen, tot de uitwerking van Christus in ons. Opdat wij hem zouden leven. En de Heer zei, je moet wat van me leren. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is zelfs ootmoedigheid. Ja, dat is het voorbeeld. Dus, wandelen waardig onze roeping is met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid. Verdragende, ik lees het graag met de klemtoon verkeerd, dat heb ik van Bos geleerd. Klemtoon verkeerd. Verdragende elkander in liefde. Want een klein eindje dragen valt wel mee, maar verdragen. 7 dagen lang, als we zo bij elkaar zijn, valt nog wel mee. Maar daarna zal blijken dat het heel wat moeilijker is. En in andere omstandigheden. Ja, vrouwen en kinderen tot last hebbende, broeder Brands, ik ken uw uitdrukking, jawel. Vrouwen en kinderen tot last hebbende, jawel. Die moeten ver gedragen worden. Maar goed. En elkander dus dragen, hè. En dan, u benaastigende, te behouden de eenheid des geestes. Als je goed Nederlands leest, dan staat er dat het eigenlijk niet kan. Maar niettemin strekken wij ons daarnaar uit. Wij benaastigen ons daartoe. Er staat dus niet behoudende de eenheid des geestes, maar u benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Dat houdt een belofte in, maar dan een negatieve. Het houdt in dat het in sommige omstandigheden niet zal kunnen. Om de eenvoudige reden dat het ook niet alleen van ons afhangt. Want eenheid is altijd de eenheid die ontstaan is uit meer dan één partij. Twee partijen dus minstens. En als wij één van die partijen zijn, dan zal het wel goed gaan. Maar die andere partij, weet u, die doet het altijd niet goed. En dus is het onmogelijk om de eenheid des geestes te bewaren. Nou goed, dat is toch duidelijk genoeg, dacht ik. Wij strekken ons daar uit. Let op, niet ons benastigende om die eenheid tot stand te brengen. Want voor zover die eenheid er is, is hij tot stand gebracht in Christus. Die dus ook tot zijn hemelse vader zei, ik bid u dat zij allen één zijn. Hoge priesterlijk gebed staat erboven in Johannes 17. Waarom hebben ze mij nooit verklaard? Maar er is toch iemand die door heeft gehad, hè? Denk ik altijd, hè? Eenheid via de hoge priester in de praktische dienst. Lees Johannes 17, het zogenaamde hoge priesterlijk gebed. En het zal blijken dat het daar over de praktische dienst en de praktische levenswandel van de gelovigen gaat. Die beschermd wordt. In ieder geval door de Heer Jezus enzovoorts. Maar waarbij in elk geval de Heer zelf de middelaar is tussen God en deze dienstknechten. Niet zozeer deze mensen, niet zozeer deze gelovigen, maar deze dienstknechten. Lees het maar na. die vervolgd zullen worden in de wereld, maar die hulp zouden ontvangen te bekwame tijd. Lees het maar na. Heus hoor, volstrekt dezelfde gedachte. Dus ik bid u dat gij wandelt met alle, niet met een beetje, alle ootmoedigheid, alle zachtmoedigheid, alle langmoedigheid, verdragende elkander in liefde en dus u benaastigende te behouden de eenheid des geestes, want wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. O, u dacht dat het over het huwelijk ging. Nou, waar denkt u dat het huwelijk eigenlijk over gaat? Over precies hetzelfde. Over eenheid en over gemeenschap tussen God en de mens. Opdat de mens, de vrouw, God, namelijk de man, zou dienen. En wat God samengevoegd is, scheiden de mens niet. En als wij geroepen zijn tot dienstknecht onder het nieuwe verbond, tot zoonschap en bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, wel, de mens zou dat niet moeten scheiden. En waar wij als leden zijn toegevoegd aan één en hetzelfde lichaam, en waar we dus leden zijn van datzelfde lichaam, daar zou de mens die scheiding niet moeten brengen. En bijvoorbeeld door te zeggen, ik ga zondagmorgen aan het avondmaal, maar ik wil jou er niet zien. En als je er toch komt, dan doe ik de deur op slot. Want wij zijn exclusief. En daar bedoel ik niet een speciale denominatie mee, ik bedoel er eigenlijk helemaal niemand mee. En als ik er wel iemand mee bedoel, dan bedoel ik er eigenlijk alle denominaties mee, want ik zou er niet één weten waar dit niet in de praktijk gebeurt. Namelijk scheiding maken. Natuurlijk, dat weet ik wel, daar krijgt de andere partij de schuld van, want die is niet netjes genoeg, of die gedraagt zich niet goed genoeg, of die is lastig genoeg, zodat wij, is te lastig of te zwaar, zodat wij hem zouden dragen, en dan wordt die, aangezien we toch elkander moeten verdragen, moeten we die maar naar buiten gooien, want dat lukt ons nooit. En het is, ik blijf erbij, het is onze zwakheid, als wij vinden dat anderen er niet bij horen. Als wij anderen excommuniceren. Dat is een teken van zwakte. Want als wij sterk zijn, Romeinen 14, als wij sterk zijn, dan zijn wij schuldig, op grond daarvan, de zwakheid der onsterken, netjes gezegd, te dragen. En of ze zwak zijn, die anderen, dat weten wij niet, maar als u vindt dat die ander zwak is, bent u schuldig, volgens dezelfde uitdrukking, om zijn of haar zwakheden te dragen. Dus wacht u een mooie taak, denk ik altijd maar. Ja. Andersom kun je het ook misverstaan hoor. Maar laat ik u dat dan ook eens vertellen. Andersom kan ook gebeuren. Je kunt ook denken dat je broeders en zusters sterk zijn en op grond daarvan verzuimen hen te dragen. Dan overschat je ze, dat kan ook. Hetzelfde geval. Blijft dus altijd moeilijk. Maar in alle gevallen hebben wij verantwoordelijkheid. Dat is waar het om gaat. En dus, wij benaastigen ons om te behouden de eenheid des geestes. Die eenheid is tot stand gebracht. De vraag is of wij er ook uit zouden leven. En het gebed, ik wil dat zij allen één zijn, is niet hetzelfde als ik wil dat u allen één zijt. Want dat staat er niet. Kent u het verschil? Het was een gebed tot God, opdat hij die eenheid zou maken. Niet een gebed tot de mens of tot de gelovigen, opdat zij die eenheid zouden construeren. Niet, ik wil dat gij allen één zijt, maar ik wil dat zij allen één zijn. En ik vraag er altijd achteraan, en is dat gebed vervuld? Ja, wees. Kijk, als gebeden van de Heer Jezus tot zijn Vader niet meer vervuld, niet meer verhoord worden, dan heeft het weinig zin om te bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk is dat gebed verhoord. Wij zijn ook alle één. Maar wij worden opgeroepen om dat te erkennen. Maar als wij die Christus niet kennen in wie wij één geworden zijn, als wij zijn functie als hoofd, zal ik dan maar weer gewoon zeggen, niet kennen, ja, dan kunnen wij ook niet die eenheid kennen of erkennen, laat staan, in de praktijk beleven. Daarom is het niet noodzakelijk dat wij weten van elkaar wie wij zijn. Maar het is nodig, het is noodzakelijk dat wij weten wie ons hoofd is. Want daar, slechts daaruit komt die eenheid voor. De beleving van die eenheid bedoel ik nu in het bijzonder. Terwijl aan de andere kant, wanneer we elkaar leren kennen, zal in de praktijk blijken dat het niet bevorderlijk is voor onze geestelijke eenheid en zelfs niet voor onze vleeselijke eenheid. Toch? Ga dus maar om één ding. Hem te kennen en de kracht, de verbindende kracht, de kracht van zijn liefde, zal ik dan maar zeggen, de verbindende kracht van zijn opstanding. O, welke macht heeft uw liefde geopenbaard? Dat was de verkorte eerste regel van lied 200. O, welke macht heeft uw liefde, en dat is een macht hoor, in het leven, geopenbaard. Nou, om die macht gaat het. Die heeft ons één gemaakt en uit die kracht zouden wij ook in de praktijk leven. U benaderen te behouden de eenheid des geestes. Let wel, geestelijke eenheid, niet aardse, niet organisatorische, niet zichtbare eenheid, maar geestelijke eenheid. En dan geestelijke eenheid door de band des vredes. Er staan met kleine letters, joh. Want... Nou ja, er zijn er meer mensen die dat snappen dan ik dacht. Maar vooruit, de band des vredes, wat zou dat nou weer wezen? Makkelijk genoeg hoor, het verbond des vredes. En wat zou dat nou weer wezen? Het nieuwe verbond. Dus hij zegt, nieuwe verbond is niet voor ons, dus is de Hebreeënbrief niet voor ons, dan is Efeze ook niet voor ons, want het spreekt over de eenheid die tot stand gekomen is onder het nieuwe verbond. Het verbond des vredes, een van de uitdrukkingen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Als u mij vraagt, de term in het Oude Testament, komt de term verbond des vredes en de term een eeuwig verbond, verbond der eeuwen of hoe dat maar heet, veel vaker voor dan de term nieuwe verbond. Maar dat is slechts de uitdrukking uit Jeremia 31. Voor de rest heet het, mijn eeuwig verbond, mijn verbond des vredes. En dat is dat verbond wat via de zoon van David tot stand gebracht zal worden. En dat is dus het nieuwe verbond. Een verbond met betrekking tot een eeuwig koninkrijk waarin vrede zou zijn. Het vrederijk zeggen wij dan ook. Maar wij maken deel uit van dat vrederijk. Alleen dat vrederijk is nog in de hemel, maar dat is in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet. Dus de eenheid die we hebben is die van het nieuwe verbond, het verbond waardoor vrede tot stand kwam, omdat de strijdende partijen, onder de wet eventueel, omdat de partijen die nu eenmaal met elkaar strijders zijn, onder de wet dan wel onder de eerste beginselen der wereld, die partijen zijn nu met elkaar verzoend, Efeze 2, want die partijen zijn één geworden in Christus en de middenmuur des afscheidsels is gebroken. Het oude verbond is weg en dus is het nieuwe verbond aangebroken. Efeze, nieuwe verbond. Term komt er net zo'n beetje even door, maar het is duidelijk genoeg. U benaderde te behouden de geestelijke eenheid zoals die door het nieuwe verbond tot stand is gebracht en ook onder het nieuwe verbond beloofd was in het Oude Testament reeds. En dan, want er is één lichaam, staat bovenaan, hè? Weet u waarom? Omdat het specifiek natuurlijk gaat over de gemeente. We zijn niet alleen als heidenen mede-erfgenamen met de Joden, want dat is in de duizend jaren in het geopenbaarde koninkrijk ook zo. Maar het is sterk, het is één lichaam. Die eenheid gaat erom, een sterkere eenheid nog dan de eenheid of gemeenschap die aan Israël beloofd was, want dat was de eenheid van eerst bruidegom, bruid en daarna man en vrouw. Maar wat de gemeente betreft gaat het nog een stap hoger, namelijk hoofd en lichaam. En dat staat natuurlijk in hoofdstuk 5. Maar zover zijn we niet. Dus ik blijf bij hoofdstuk 4. U benadrukt te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Want, en dat is een tekst die er perfect op slaat, wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Dat is de eerste en zeker hoogste betekenis, bijbelse toepassing van de uitdrukking. En dan, één lichaam is het. En één geest. Maar dat is hetzelfde, want door één geest zijn wij één lichaam. En doordat één en dezelfde geest leven, is in elk lid van In alle leden bedoel ik, daardoor zijn al die leden dus één lichaam. Of ze aan elkaar vastzitten, heeft er niks mee te maken. Het feit namelijk dat hetzelfde leven, dezelfde geest is in die verschillende mensen, maakt die verschillende mensen volgens deze redenering en toegepast op de gemeente tot één lichaam. En de redenering is uitgebreid te vinden in 1 Korinthe 12. Wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Door de geest van Christus, want het is het leven van Christus, zijn wij gemaakt tot één lichaam en dat is dus het lichaam van Christus. Dus één lichaam, één geest, gelijkerwijs gij geroepen zijt tot één hoop uw roeping, want we zijn alle met dezelfde roeping geroepen, als leden van hetzelfde lichaam zijn we geroepen ook tot, allemaal tot zoonschap, geroepen tot aanstelling als zoon in de toekomst, geldt voor ieder van ons. We hebben bovendien maar één Heer. We hebben ook maar één geloof, want het is geloof in die Heer. We hebben ook maar één doop, want het is doop in. Ja, dus nou nooit meer discussiëren of het besprenging moet zijn of onderdompeling en dat naar aanleiding van dit vers. Want daar gaat niet over water, het gaat over de doop in één lichaam. De doop in één geest, de doop in één roeping, de doop in één Heer, de doop in één geloof. En dus gewoon de doop in Christus. En daarna gewoon verder. Eén God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in allen. Maar dat is iets wat in de praktijk gerealiseerd wordt en uitwerkt in de Heer Jezus Christus. Het hoofd, de eersteling, de middelaar, de borg, de hoge priester. Misschien vergeet ik een paar termen, maar vooruit maar. Maar dan staat er vervolgens, nadat gesproken is over de eenheid van de gemeente, dat aan elk een van ons, dat wil zeggen, nu wordt gesproken over het verschil wat er is tussen de gelovigen. Als dat er niet was, namelijk dat verschil tussen de gelovigen, dan hoeft ook niet gezegd te worden, u benadigend te bewaren, de eenheid des geestes enzovoorts. Oproep tot eenheid is alleen gericht aan degenen die toch verschillend zijn. En ook verschillend blijven, want we zijn verschillende leden van één en hetzelfde lichaam. Maar we dienen eerst de eenheid te kennen en dan pas de eventuele verschillende functie, bediening van de verschillende gelovigen. Eerst de gemeente zelf, want daar gaat het om, daarna pas de leden van die gemeente of de leden van het lichaam. Dat is de volgorde die we van de week al verscheidene malen geconstateerd hebben natuurlijk. Dus aan elk een van ons is de genade gegeven. Genade voor wat? Om behouden te worden? Natuurlijk niet. Daar gaat het hier niet over. Genade om deel te hebben aan dat ene lichaam. Genade om als lid van dat lichaam te kunnen, te mogen functioneren. Genade dus gewoon om God dan wel de Heer Jezus Christus te dienen. En dus naderen wij tot de troon der genade om daar barmhartigheid te vinden en hulp te ontvangen te bekwame tijd. Nou, daar wilde ik het bij laten, maar noem nou nog eens een andere titel, andere naam voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een moeilijk. Een naam, een eigen naam in de Bijbel, ter aanduiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Er hebben zoveel mensen in de zaal die Hebreeuws leren. Hè? Eliezer. God is mijn hulp. Mijn God is hulp. Eliezer, de zoon van Abraham, zei Abraham. De Damaskener, de voorloper van Paulus, Damascus. De Damaskener Eliezer, die erfgenaam van Abraham zou zijn, volgens Abraham. God is hulp, de zoon van Abraham dus. Daarna de zoon van Aaron, de opvolger van Aaron. De opvolger van het hele Aaronitisch priesterschap dus eigenlijk, heet... Eliezer, nou ja, Eliazar. Toch? En dat betekent, God is hulp. En let u er maar op, elke keer als in de Bijbel over hulp gesproken wordt, dan gaat het over de Heer onder het nieuwe verbond die ons hulp zou geven. Die de steen der hulpen zou zijn. Ebenezer. Ebenezer. Eben Haezer. Dat is wat de hoge priester is, dat is wat ons hoofd is. Hij geeft ons niet alleen, hij houdt ons niet alleen levend, hij heeft ons niet alleen leven gegeven, dat is het punt niet. Hij is degene die dat leven onderhoudt. Door het hoofd worden geen leden aan het lichaam toegevoegd, hoor. Heb je dat nog een keer? Huh? Kom ik terug op wat ik gisteren gezegd heb. Door de hoge priester worden geen leden aan het volk toegevoegd. Door het hoofd worden geen leden aan het lichaam toegevoegd. Maar de leden die aan het lichaam toegevoegd zijn, die ontvangen op grond daarvan in de praktijk van ogenblik tot ogenblik dat leven van Christus. En kennen, de leden kennen dus het hoofd. Omdat ze leven en functioneren in gemeenschap met het hoofd, maar ook in onderdanigheid aan het hoofd. En dus in gehoorzaamheid aan het hoofd. En dat is wat hoge priesterschap van Christus inhoudt. Maar we zullen daarbij weer laten, want het is alweer de hoogste tijd.